David zonde en berouw. De Bijbel zegt niet veel goeds van de mens. Weinig wordt gezegd over de deugden van zelfs de beste mensen die ooit geleefd hebben. Dit is niet zonder doel. Er ligt een les in besloten. Alle goede hoedanigheden die iemand bezit zijn een gave van God. Alle goede daden die men doet worden gedaan door de genade van God in Christus. Omdat alles aan God toebehoort, komt de eer van alles wat men doet alleen hem toe. De mens is slechts een werktuig in zijn handen. Gevaarlijker is nog, zoals de lessen in de geschiedenis van de Bijbel dit aantonen, om mensen te prijzen en te verheffen. Want als iemand uit het oog verliest dat hij in alles van God afhankelijk is en op zijn eigen kracht vertrouwt, moet hij wel vallen. De mens heeft veel te strijden met vijanden die machtiger zijn dan hij is. Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Efeze 6, vers 12. We kunnen onmogelijk uit eigen kracht in deze strijd staande blijven. Alles wat de gedachte aftrekt van God, wat leidt tot zelfverheffing of zelfvertrouwen, bereidt de weg voor op onze nederlaag. De bedoeling van de Bijbel is dat we het menselijke kunnen wantrouwen en bemoedigd worden om ons vertrouwen te stellen in Gods almacht. De geest van zelfvertrouwen en zelfverheffing leidde tot de val van David. Vleierij en verlokkingen van macht en luxe bleven niet zonder invloed op hem. De omgang met de omringende volken oefende ook een verkeerde invloed op hem uit. Naar de gewoonte van de Oosterse heersers werden misdaden die niet onder het volk werden gedoogd, niet veroordeeld in het geval van de koning. De vorst hoefde niet dezelfde beheersing te bezitten als zijn onderdanen. Dit alles leidde ertoe dat Davids besef van zonde verzwakte. In plaats van nederig te steunen op de macht van God, begon hij te vertrouwen op zijn eigen macht en wijsheid. Zodra Satan kans ziet de ziel te scheiden van God, die de enige bron van kracht is, zal hij zondige lusten opwekken in de vleeselijke natuur van de mens. Het werk van de vijand is niet overhaast. Het wordt niet meteen duidelijk opgemerkt. Het begint met een onmerkbaar ondermijnen van de beginselen. Het begint met schijnbaar onbelangrijke dingen. Het nalaten om God in alles trouw te zijn. Hem in alles te vertrouwen. De neiging de gebruiken en gewoonten van de wereld na te volgen. Voordat de oorlog met de Ammonieten geëindigd was, keerde David terug naar Jeruzalem, terwijl hij het bevel over het leger overdroeg aan Joab. De Syriërs hadden zich reeds aan Israël onderworpen. En de volledige onderwerping van Ammon leek zeker. Aan alle kanten waren de resultaten zichtbaar van Davids verstandige en bekwame heerschappij en plukte hij de vruchten van zijn overwinningen. Nu, terwijl hij niet op zijn hoede was, greep de verleider zijn kans zijn geest in beslag te nemen. Het feit dat God David zo nauw met zich verbonden had en hem zoveel gunst had bewezen, had een sterke aansporing voor hem moeten zijn om zijn karakter onbesmet te bewaren. Maar toen David in een tijd van voorspoed en zekerheid God losliet, gaf hij zich aan Satan en laadde een grote schuld op zich. Hij, die door de hemel was aangewezen om een leidsman te zijn van het volk, en door God was gekozen zijn wet ten uitvoer te brengen, overtrad zelf deze geboden. Hij, die een schrik voor de boosdoeners had moeten zijn, sterkte hen door zijn eigen daad. Onder de gevaren van het verleden had David in onvoorwaardelijk vertrouwen zijn leven in Gods handen gelegd. Deze hand had hem veilig geleid door talloze strikken die voor hem gespannen waren. Maar nu vroeg hij, daar hij zich schuldig voelde en geen berouw toonde, geen hulp en leiding van de hemel, maar trachtte de gevolgen van zijn zonde zelf teniet te doen. Batseba, wiens schoonheid een val was gebleken voor de koning, was de vrouw van Uria, de Hetiet. Een van Davids dapperste en meest getrouwe officieren. Niemand kon voorspellen wat de gevolgen zouden zijn als deze misdaad bekend zou worden. Gods wet verklaarde dat een overspeler moest sterven en de hooghartige krijgsman zou zich over deze schandelijke bejegening kunnen wreken door het leven van de koning te nemen of door het volk aan te sporen tot opstand. Maar alles wat David deed om zijn schuld te bedekken bleek tevergeefs. Hij had zich overgeleverd in de macht van Satan. Gevaren omringden hem en een schande, erger dan de dood, wachtte hem. Er scheen slechts één uitweg. en in zijn wanhoop voegde hij aan zijn overspel een moord toe. Hij, die de ondergang van Saul had bewerkstelligd, trachtte nu ook David ten onder te brengen. Hoewel de verzoekingen van elkaar verschilden, hadden beide geleid tot het overtreden van Gods wet. David overlegde bij zichzelf dat, wanneer Uria in de slag door de vijanden werd gedood, de schuld van zijn dood niet aan de koning kon worden toegeschreven. Batseba kon dan de vrouw van David worden. Er zouden geen vermoedens oprijzen en de eer van de koning zou gehandhaafd blijven. Uria moest zelf het bevel tot zijn terechtstelling overbrengen. De koning zond door zijn hand een brief aan Joab met de opdracht: plaats Uria in het heetste van de strijd. Trekt u dan van hem terug, opdat hij getroffen wordt en sneuvelen. Joab, die reeds de schuld van een lichtzinnige moord op zich had geladen, aarzelde niet om het bevel van de koning uit te voeren. En Uria viel door het zwaard der Ammonieten. Tot dusver was Davids heerschappij slechts door weinig vorsten geëvenaard. Van hem wordt gezegd dat hij recht en gerechtigheid onder het hele volk handhaafde. Zijn onkreukelbaarheid had het vertrouwen en de toewijding van het volk gewonnen. Maar toen hij God had losgelaten en zich aan de boze had overgegeven, werd hij voor een korte tijd het werktuig van Satan. Toch behield hij de positie en het gezag dat God hem had gegeven. En daarom eiste hij gehoorzaamheid, waardoor de ziel in gevaar zou worden gebracht van hen die gehoor gaven aan zijn bevel. En Joab, die de koning meer trouw betoonde dan aan God, overtrad Gods wet op bevel van de koning. David had zijn macht van God gekregen, maar mocht deze slechts gebruiken in overeenstemming met Gods wet. Toen hij bevelen gaf in strijd met Gods wet, werd het zonde te gehoorzamen. De overheden die er nu zijn, zijn door God aangesteld. Maar we mogen geen gehoorzaamheid tonen die in strijd is met Gods wet. Toen de apostel Paulus aan de Korintiërs schreef, zette hij de beginselen uiteen waardoor we ons moeten laten leiden. Hij zegt: word mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg. 1 Korintiërs 11 vers 1. David kreeg bericht van de uitvoering van het bevel. Maar dit was zo opgesteld dat Joab, noch de koning, ergens van beschuldigd kon worden. Joab had de bode opgedragen: indien de koning, nadat gij hem de gehele loop van de strijd van het begin tot het einde verteld hebt, in toorn raakt, dan moet gij zeggen: ook uw knecht, de Hetiet Uria, is dood. De bode ging heen en deelde bij zijn aankomst David alles mee dat Joab hem had opgedragen. De koning antwoordde: zo moet gij spreken tot Joab. Bekommer u hierover niet, want het zwaard verteert nu eens deze en dan genen. Zet de strijd tegen de stad krachtig voort en verwoest haar. Bemoedig hem daarmee. Batseba hield zich aan de gewone rouwtijd over haar man. Aan het einde daarvan liet David haar naar zijn huis halen. En zij werd hem tot vrouw. Hij, wiens teergevoelig geweten en ontwikkeld eergevoel niet wilde toestaan dat hij zijn hand uitstrekte naar de gezalfde des Heren, zelfs toen zijn leven op het spel stond, was nu zo diep gevallen dat hij een van zijn trouwste en dapperste krijgslieden kon beledigen en vermoorden, terwijl hij de hoop koesterde dat hij ongestoord van het loon van zijn zonde kon genieten. Hoe was het fijne goud ontluisterd? Van het begin af heeft Satan de mens voorgehouden welke voordelen verkregen kunnen worden door te zondigen. Op deze wijze heeft hij de engelen ook verleid. Zo verleidde hij Adam en Eva om te zondigen. En op deze wijze leidt hij tal van mensen af van de gehoorzaamheid aan God. Het pad der zonde wordt aantrekkelijk voorgesteld, maar het einde daarvan voert naar de dood. Spreuken 14 vers 12. Hoe gelukkig zijn zij die, nadat zij zich op deze weg hebben gewaagd, ontdekken hoe bitter de vruchten van de zonde zijn en bij tijd zijn teruggekeerd. God liet in zijn barmhartigheid David niet over aan de ondergang door de bedriegelijke vrucht van de zonde. Ter wille van Israël moest God wel ingrijpen. Met het verstrijken van de tijd werd de zonde van David met Batseba bekend en het vermoeden rees dat hij de dood van Uria had veroorzaakt. De Heere werd onteerd. Hij had David begunstigd en verheven, en de zonde van David stelde Gods karakter onjuist voor en wierp een smet op zijn naam. De kans bestond dat de standaard van Gods vrucht zou worden verlaagd, dat velen minder afschuw zouden koesteren voor de zonde, terwijl degenen die God niet lief hadden en God niet vreesden in de zonde gestijfd zouden worden. De profeet Nathan moest een boodschap van de bestraffing brengen aan David. Deze boodschap was bijzonder streng. Weinig vorsten zouden in staat zijn naar zo'n boodschap te luisteren zonder bevel te geven de drager ervan te doden. Nathan bracht de boodschap getrouw over, maar hij toonde zulk een wijsheid dat hij de sympathie van de koning opwekte, zijn geweten wakker schudde en hem ertoe bracht zijn eigen vonnis uit te spreken. Hij deed een beroep op David als de door God aangestelde beschermer van de rechten van het volk, terwijl hij een geschiedenis vertelde van onrecht en verdrukking die vergelding eiste. Er waren in de stad twee mannen, vertelde hij. De een was rijk en de ander was arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen. De arme had niets, behalve één klein ooilam, dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn beten, dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Eens kreeg de rijke man bezoek. Hij kon er niet toe komen een van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. De toorn van de koning ontbrandde en hij riep uit: "Zo waar de Heere leeft, de man die dit gedaan heeft, is een kind des doods. En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had." Nathan hield zijn ogen gericht op de koning. Toen stak hij zijn rechterhand omhoog en sprak plechtig: "Gij zijt die man." En hij ging door: "Waarom hebt gij het woord des Heeren veracht en gedaan wat kwaad is in zijn ogen?" Evenals David kan een schuldige proberen zijn schuld verborgen te houden voor de mensen. Hij kan proberen het kwaad voor altijd te verbergen voor het oog of voor de kennis van anderen. Maar alle dingen liggen open ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Er is niets bedekt of het zal openbaar worden en verborgen of het zal bekend worden. Hebreeën 4 vers 13 en Matthäus 10 vers 26. Nathan zei: "Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. Waarom hebt gij het woord des Heeren veracht en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hetiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen. Zijn vrouw hebt gij tot uw vrouw genomen. Hemzelf hebt gij door het zwaard der Ammonieten gedood. Nu dan, het zwaard zal over uw huis nimmer meer wijken. Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naasten geven. Want gij hebt het wel gedaan in het verborgenen, maar ik zal dit doen in de tegenwoordigheid van geheel Israël en in het volle licht." De bestraffing van de profeet trof het hart van David. Zijn geweten werd wakker geschud. Hij zag zijn schuld in haar ware grootte. Zijn ziel boog zich neer in berouw voor God. Met bevende lippen zei hij: "Ik heb tegen de Heere gezondigd." Al het kwaad dat anderen wordt aangedaan, komt in feite op God neer. David had een ernstige zonde begaan, zowel tegen Uria als tegen Bathsheba. En hij was zich hiervan scherp bewust. Maar zijn zonde tegen God was oneindig veel groter. Hoewel er niemand in Israël zou worden gevonden die het doodvonnis zou durven voltrekken over de gezalfde van de Heere, beefde David uit vrees dat hij, beladen met een zonde die niet vergeven was, door Gods oordeel zou worden weggenomen. Maar de profeet zond hem de boodschap: "De Heere heeft uw zonde vergeven. Gij zult niet sterven, ofschoon gij door deze daad de vijanden des Heeren zeer hebt doen lasteren." Toch moest het recht zijn beloop hebben. Het doodvonnis van David werd afgewenteld op het kind van zijn zonde. Zo kreeg de koning de gelegenheid zich te bekeren, terwijl voor hem het lijden en de dood van het kind als deel van zijn straf veel bitterder was dan wanneer hij zelf was gedood. De profeet zei: "De zoon echter die u geboren is, zal sterven." Toen het kind geslagen werd, smeekte David onder vaste en diepe ootmoed om zijn leven. Hij legde zijn koninklijk kleed af, nam zijn kroon af en lag dag en nacht op de grond, terwijl hij met gebroken hart smeekte voor het onschuldige kind dat door zijn zonde moest lijden. De oudsten van het huis kwamen bij hem om hem van de grond te doen opstaan, maar hij wilde niet. Het is vaak gebeurd dat ootmoed en berouw de oordelen die zijn uitgesproken over de mensen of steden hebben afgewend. En dat door de barmhartige God, die altijd klaar staat om vergiffenis te schenken, vredeboden werden gezonden. Aangemoedigd door deze wetenschap volhardde David in zijn smeken zolang het kind nog leefde. Toen hij bericht kreeg dat het gestorven was, legde hij zich neer bij Gods besluit. De eerste dag van de vergelding, die hij zelf rechtvaardig had genoemd, was gevallen. Maar David, die op Gods barmhartigheid vertrouwde, bleef niet troosteloos. Velen die het verslag van de zonde van David hebben gelezen, hebben de vraag gesteld: waarom is dit bekendgemaakt? Waarom openbaarde God aan de wereld deze duistere bladzijden uit het leven van iemand die zo hoog in zijn gunst stond? Toen de profeet David bestrafte, had hij gezegd: door deze daad hebt gij de vijanden van de Heere zeer doen lasteren. In vele opeenvolgende geslachten hebben ongelovigen gewezen op het karakter van David dat deze smet droeg en vol triomf en spot uitgeroepen: en dat was een man naar Gods hart? Zo is een begrafenis te geven, God en zijn woord zijn gelasterd, mensen zijn verhard in het ongeloof en velen zijn onder het dekmantel van vroomheid gestijfd in de zonde. Maar de geschiedenis van David bevat geen aansporing om te zondigen. Toen hij wandelde naar Gods raad, werd hij een man naar Gods hart genoemd. Toen hij zondigde, was dit niet langer het geval, tot hij, door zich te bekeren, de Heere weer had gezocht. Gods woord leert duidelijk: de zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen van de Heere. En de Heere zei tot David door de profeet: waarom hebt gij het woord des Heere veracht en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken, omdat gij mij veracht hebt. Hoewel David berouw had over zijn zonde en de Heere weer had gezocht, plukte hij toch de vrucht van het zaad dat hij zelf had gezaaid. De oordelen over hem en over zijn huis laten zien dat God de zonde verafschuwt. Tot dusver had Gods voorzienigheid David beschermd tegen alle aanslagen van zijn vijanden en had Saul belet hem kwaad te doen. Maar de zonde van David had deze verhouding tot God gewijzigd. Onder geen enkele voorwaarde kon de Heere de zonde goedkeuren. Hij kon zijn macht niet gebruiken om David te bewaren voor de gevolgen van zijn zonden, zoals hij hem beschermd had voor de vijandschap van Saul. In Davids leven had zich een grote verandering voltrokken. Zijn geest was gebroken door het bewustzijn van zijn zonde en de verstrekkende gevolgen ervan. Hij voelde zich in het oog van zijn onderdanen vernederd. Zijn invloed was verzwakt. Tot dusver was zijn voorspoed toegeschreven aan zijn nauwlettende gehoorzaamheid aan Gods geboden. Nu echter zouden zijn onderdanen, die van zijn zonde op de hoogte waren, eerder tot zonde vervallen. Zijn invloed in zijn eigen gezin, zijn recht op respect en gehoorzaamheid van zijn zonen, was verzwakt. Een gevoel van schuld deed hem zwijgen als hij de zonde moest veroordelen. Zijn arm was verzwakt in het handhaven van het recht in zijn gezin. Zijn verkeerde voorbeeld oefende zijn invloed uit op zijn zonen. God zou niets doen om de gevolgen daarvan weg te nemen. Hij zou alles zijn natuurlijke gang laten gaan. Op deze wijze werd David zwaar gestraft. Een jaar lang na zijn zonde leefde David in schijnbare rust. Er was geen zichtbaar teken van Gods misgenoegen. Maar het goddelijke oordeel hing boven zijn hoofd. Snel en onafwendbaar naderde de dag van vergelding, die door geen berouw was af te wenden, en zielsangst en schande zouden zijn hele leven verduisteren. Zij die naar David wijzen en zo trachten de schuld van hun eigen overtredingen te verminderen, moeten uit het Bijbels verslag leren dat de weg van de overtreder hard is. Al zouden ze zich van hun boze wegen bekeren, zoals David dat deed, toch zullen de gevolgen van de zonde bitter en zwaar om te dragen zijn. Het was Gods bedoeling dat de geschiedenis van Davids zonde zou dienen als een waarschuwing voor hen die hij rijk gezegend en bevoorrecht heeft, zodat ze zich niet gerust zouden voelen en zouden nalaten te waken en te bidden. Dit is dan ook het geval geweest bij hen die in ootmoed geprobeerd hebben de les te leren die God voor hen had. In de loop der eeuwen hebben duizenden op deze wijze beseft in welk gevaar ze verkeren in de macht van de verleider te vallen. De val van David, die zo hoog geëerd was door God, heeft hen aan zichzelf doen wantrouwen. Ze hebben beseft dat ze alleen bewaard konden blijven door geloof in Gods macht. In de wetenschap dat hun enige kracht en veiligheid in hem lag, hebben ze gevreesd de eerste stap te zetten op Satans betoverende grond. Voordat het vonnis over David was uitgesproken, begon hij de oogst binnen te halen van de zonden. Zijn geweten was onrustig. De zielsangst die hem ondervond, komt in Psalm 32 tot uiting. Hij zegt, welzalig hij wiens overtredingen vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in de zomerhitte. Psalm 32 vers 1 tot 4. En Psalm 51 is de uiting van Davids berouw toen hij door God werd bestraft. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonden staan bestendig voor mij. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil en laat de gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw weg leren, zodat zondaars zich tot u bekeren. Red mij van bloedschuld, o God. God mijn heils, laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Psalm 51, vers 3 tot en met 16. Op deze wijze maakte de koning van Israël zijn zonde, zijn berouw en zijn hoop op vergiffenis door Gods barmhartigheid bekend in een gezang dat bij openbare bijeenkomsten van het volk, in tegenwoordigheid van priesters en oversten, vorsten en krijgslieden, gezongen moest worden en dat tot in de laatste generatie zijn zonde zou bekendmaken. In plaats van zijn zonde te bedekken, was het zijn wens dat anderen zouden leren van de trieste geschiedenis van zijn zonde. Davids berouw was oprecht en diepgaand. Hij trachtte zijn misdaad niet te vergoeilijken. Zijn gebed werd niet geïnspireerd door de wens aan Gods oordelen te ontkomen. Maar hij zag de grootte van zijn overtreding tegen God. Hij zag de onreinheid van zijn hart. Hij verafschuwde zijn zonde. Hij bad niet alleen om vergiffenis, maar ook om een nieuw hart. David gaf zich niet wanhopig over. In Gods belofte aan berouwvolle zondaars gaf hij de zekerheid van zijn vergiffenis en aanneming. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou. Aan brandoffers hebt gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest. Een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. Psalm 51, vers 18 en 19. Hoewel David gevallen was, hief de Heer hem op. Nu was hij nauwer verbonden met God en genoot meer van de sympathie van zijn medemensen dan voor zijn zonde. Uit de volheid van zijn blijdschap zong hij, mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden. En gij vergeeft de schuld mijner zonde. Gij zijt mij een verberging, gij bewaart mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met jubelzangen en bevrijding. Psalm 32, vers 5 en 7. Velen hebben zich geërgerd aan wat ze Gods onrechtvaardigheid noemen, omdat hij David, wiens schuld zo groot was, spaarde, terwijl Saul werd verworpen voor in hun eigen ogen onbelangrijke zonden. Maar David verootmoedigde zich en beleed zijn schuld, terwijl Saul de bestraffing verwierp en onboetvaardig zijn hart verhardde. Dit voorval uit Davids leven heeft veel betekenis voor de berouwvolle zondaar. Het is een van de welsprekende voorbeelden die ons gegeven zijn betreffende de strijd en versoekingen van de mens en het oprecht berouw jegens God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Door de eeuwen heen is het een bron van bemoediging geweest voor mensen die in zonde zijn gevallen en die gebukt gingen onder de last van hun schuld. Duizenden kinderen Gods die in zonde gevallen zijn en op het punt stonden de moed te verliezen, hebben gedacht aan Davids oprecht berouw en zijn schuldbekentenis die door God zijn aanvaard, hoewel hij de straf voor de zonde moest ondergaan. Ze hebben moed geschept, zich bekeerd en zich ingespannen verder te gaan op de weg van Gods geboden. Wie zich onder Gods bestraffing wil verootmoedigen en berouw wil tonen zoals David dat deed, kan er zeker van zijn dat er hoop voor hem is. Wie in geloof Gods belofte aanvaardt, zal vergiffenis ontvangen. De Heer zal nooit een oprecht, berouwvol mens wegzenden. Hij heeft beloofd dat we zijn bescherming mogen aangrijpen en vrede met hem mogen maken. Jesaja 27, vers 5. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heeren, dan zal hij zich over hem ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Jesaja 55, vers 7.